En dan gaan we maar eens terug naar Richteren 6. Waar we terechtgekomen waren bij die versen die zeggen dat Israël de naam des Heren aanriep. Want daar komt het op neer. In vers 7, Richteren 6 vers 7. Geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heren riepen ter oorzake van de Midianieten. Zo zond de Heer een man die een profeet was. En we kennen langzamerhand allemaal dat principe dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En men begon dat al te doen in de dagen van Enos, staat er ergens in Genesis. Het is altijd wel zo geweest, men roept de naam des Heren aan. Dat staat daar hoor, in de dagen van Enos, dat is de derde van Adam. Adam, Seth, Enos, en in zijn dagen staat er, begon men de naam des Heren aan te roepen, waarna de Joodse, officiële Joodse verklaring is, dat men toen de naam des Heren begon te ontwijden. Maar dat laat zich verklaren uit de gedachte dat men binnen het Jodendom eigenlijk verbiedt om de naam des Heren ooit maar uit te spreken, laat staan aan te roepen. Maar in de Bijbel staat in de naam, in de dagen van Enos, de derde van Adam, begon men de naam Jehovah, de naam des Heren, aan te roepen. En de schrift zegt, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Dat is geen ontheiliging, integendeel, het is noodzaak om behouden te worden. En dat hebben we al gezien, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, enzovoorts. Het is die ene naam die onze hoop is. Dat deed men dus ook, en dan blijkt dat de Heer ook meteen actie onderneemt. Hij reageert meteen op dit aanroepen van het gebed. En daar staat er ook, zo zond de Heere een man die een profeet was, een onbekende man, maar in ieder geval een profeet, tot de kinderen Israëls, tot de zonen van Israël. En die zei tot hem, en wat hij zei, dat is gewoon een aanhaling uit het verleden, hij verklaart wie de Heer is. Men had Jehovah aangeroepen en Jehovah stuurt een man om te vertellen wie Jehovah eigenlijk is. Met andere woorden, deze man die een profeet was uit vers 8, die werd gezonden om te verklaren wie de Heer eigenlijk is. Want er staat er dat hij moet zeggen, of dat hij zegt, alzo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen opkomen. He? Dat is eigenlijk een antwoord op de vraag, wie is die Heer? Wel, dat is die God van Israël, die Israël uit Egypte heeft doen opkomen en die u uit het diensthuis, dat is uiteraard Egypte, uitgevoerd hebt. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren. Dat is wat lang geleden, maar het was gebeurd. En van de hand van allen die u drukten. Daar hoorden toen in die dagen dus ook de Amalekieten bij en zo, hè, die ze in de woestijn tegenkwamen. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot ulieden, ik ben de Heer uw God, vreest de goden der Amorieten niet in welker land gij woont. Want wat hier verteld wordt, is dat de Heer de weg van Israël, de weg van zijn volk, gebaand had. Als de Heer er niet geweest was, dan zouden ze in de eerste plaats niet uit Egypte zijn verlost. Dan zouden ze helemaal nooit in dit beloofde land zijn aangekomen. De Heer heeft hen die ruimte gemaakt. Rehoboot, hè? De Heer had hen ruimte gemaakt. De Heer had hen tot zover ook inderdaad geholpen. Eben Haezer. En zo zijn er nog een paar van die plaatsnamen die hetzelfde zeggen. De Heer had hen gebracht in dat huis Gods in Canaan, Bethel dus. Enzovoorts. Hè. De Heer had hen opnieuw doen geboren worden, als het ware. Had hen nieuw leven gegeven nadat ze uit Egypte verlost waren. En ze woonden in Gilgal, enzovoorts. Al die plaatsnamen spreken daar ook over. Hè. Nou, hoe dat ook zij, wat hier aangehaald wordt is wie de Heer is. En het eigenaardige is, we vinden een profeet, een man, die komt vertellen wie de Heer is en daarna verschijnt de Heer ook daadwerkelijk. En dat is eigenaardig, omdat wij al weten eigenlijk dat het zo altijd gaat. Voordat de Heer zelf verschijnt, stuurt hij iemand voor zijn aangezicht heen, heet zoiets. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, en zo uit Malachi of zo. Hè. Maar in ieder geval, de Heer stuurt iemand om de weg, om zijn weg te bereiden. Anders gezegd, voordat de Heer Jezus zelf hier op aarde kwam, in menselijke gedaante, voordat Jehovah een menselijke gestalte aannam, voordat hij incarneerde, stuurde hij iemand die zijn weg zou bereiden. Iemand, namelijk Johannes de Doper, die bovendien in zichzelf een beeld is van Christus. We hebben het wat moeilijk, maar we hebben nou eenmaal een Bijbelstudieweek, dus we moeten maar even flink oefenen. De zaak is namelijk dat Johannes de Doper de weg des Heren moest rechtmaken, zo staat het ook letterlijk. Hij was dus een voorloper van de Heer Jezus, maar tegelijkertijd was hij een type van de Heer Jezus. Het verhaal is namelijk zo dat de Johannes de Doper eigenlijk zelf een type is van de Heer Jezus in zijn komst in vernedering. Daarom liep het ook zo slecht met hem af. Net zo goed als dat het slecht afliep met Jezus van Nazareth. Hij werd gedood. En wat betreft Johannes de Doper, hij werd onthoofd. En Johannes de Doper zei ook, nou zo moet het gaan, want ik moet minder worden en hij moet wassen, hij moet groeien. En er volgt een hele discussie, of een hele redenvoering eigenlijk, min of meer, van Johannes de Doper in met name Johannes 3, waarin hij uiteenzet dat hij, Johannes, maar een mens is en uit de aarde is. En omdat hij uit de aarde is, moet hij minder worden, moet hij verdwijnen, zal niet blijven. Maar na hem zou iemand komen, die kwam niet uit de aarde naar van beneden, maar die kwam van boven en die zou altijd blijven. En dat vertelt hij over de Heer Jezus uiteraard. Maar het punt is, ik hoop dat u dat kunt volgen, het punt is dat daarmee Johannes de Doper een type is van de komst van de Heer in zijn vernedering tot en met zijn dood aan het kruis. Waarbij de Heer Jezus zelf, Jezus van Nazareth, om het maar zo te zeggen, zijn neef dus, een type is van de Christus in zijn verheerlijking. En zo was het optreden van Johannes en de Heer Jezus ook. Zij deden beide dezelfde dingen. Zij predikten, zij verkondigden het evangelie van het koninkrijk gewoonlijk. Zij doopten en er was oneenigheid tussen die beiden. Het wordt ook allemaal in de Bijbel vermeld. En Johannes zegt wel, dat is niet zo bijzonders, zo hoort het ook. Ik verdwijn en hij blijft. En daarmee is Johannes de Doper dus een beeld van dat wat voorbij gaat, al het eerste wat komt, maar wat voorbij gaat. Niet alleen een beeld van de Heer in zijn vernedering, maar daarmee ook een beeld van bijvoorbeeld het oude verbond en van deze oude schepping en al die eersten die nou eenmaal voorbij gaan. Waarna de Heer Jezus zelf een type is van dat wat daarna zou komen door de opstanding uit de dood, namelijk onder het nieuwe verbond. Het enige probleem in de redenering zit erin dat de Heer Jezus dus in zekere zin een type is van zichzelf. Ja. Dat is het enige moeilijke eraan, maar dat kan heel goed hoor. Adam was een type van de natuurlijke mens, maar bijvoorbeeld, maar Adam is dus ook een type van zichzelf. Dat is ook niks bijzonders eigenlijk. Dat kan heel goed. In de verhouding tussen Johannes en Jezus is Johannes een type van de vernederde Christus en is Jezus een type van de verheerlijkte Christus. En wanneer die twee naast elkaar gezet worden en gezamenlijk besproken worden, wordt dat ook inderdaad zo uitgelegd. En we zien dan dat als de Heer zal verschijnen, dan verschijnt hij altijd in tweeën. Dan blijkt de verschijning van de Messias of de komst van de Messias in twee delen uiteen te vallen. Het eerste deel houdt verband met vernedering en spreekt over het oude wat voorbij gaan zal. En het tweede deel heeft te maken met verhoging en met verheerlijking en met al die dingen die blijven zullen. Zo is het nou eenmaal. En dat kleine plaatje wat ik u nu voorhoud van Johannes de Doper en Jezus van Nazareth, dat kleine plaatje kun je helemaal uitvergroten. En dan heb je bijvoorbeeld het beeld van het oude verbond. God sprak tot Israël via Mozes, ze gaf hem de wet op de Sinaï enzovoorts. Maar dat is allemaal een vergroting van het optreden van Johannes, van Johannes de Doper. Ging namelijk fout, liep ook verkeerd af. Hij stierf en zo ging het ook met het oude verbond, werd vernietigd, kwam niks van terecht. En daarna komt het nieuwe verbond, waarin God weer tot de mens spreekt en met name ook tot Israël spreekt. Maar nou niet met wet, maar met genade enzovoorts. Het nieuwe verbond treedt in werking en dat is wat uitgebeeld wordt door de Heer Jezus. Het is duidelijk dat de Heer Jezus in al zijn optreden, al zijn prediking, al de tekenen die hij deed, deze verheerlijking van de Messias illustreerde. Hij sprak over de blijvende dingen. Zie, nou, daar ga ik me weer niet verder op in, want dan kom ik helemaal in het Nieuwe Testament terecht. Maar zo is het nou. Maar alle tekenen die de Heer Jezus deed, spraken niet over zijn vernedering, maar spraken over zijn verhoging. Spraken over verlossing, spraken over onvergankelijke dingen enzovoort. Nou, daar gaat het maar om. Terwijl Johannes de Doper, al wat we van Johannes de Doper vinden, is een beetje zielig. Nou ja, hij trad op, maar hij had nogal wat moeite met de omstanders en bovendien bleek er concurrentie te zijn, want zo wordt het hem verteld enzovoorts. Dan een beetje, en hij deed eens een keer een uitspraak die wat slecht terecht kwam en prompt ging zijn hoofd eraf. Hè? Ja, dat liep toch verkeerd af dus. Hè? Het was een weinig eervolle taak, maar zo is het de Heer Jezus zelf gegaan in zijn eerste komst. Weinig eervol afgelopen. Maar niettemin wees het heen naar dat wat later zou komen. Je kunt dus zeggen, Johannes is de wegbereider van Jezus. Maar je kunt net zo goed zeggen, het oude verbond is de wegbereider van het nieuwe verbond. Maar je kunt ook zeggen dat Jezus de wegbereider is van de Christus. Het is precies hetzelfde. Hebt u dat? Nog anders. De eerste komst van de Christus is de wegbereiding van de tweede komst van de Christus. Zijn komst in vernedering is de wegbereiding voor zijn komst in verhoging. Ik zeg het met opzet zo fundamenteel mogelijk. Hè? Want ik vertel er niet eens bij wat die verhoging is. Want u mag het wat mij betreft schuiven naar de toekomst en zeggen, de eerste komst is de wegbereiding voor zijn wederkomst straks. Maar je kunt net zo goed zeggen, zijn eerste komst in vernedering liep maar tot aan de kruisiging. Tot en met de begrafenis, zal ik maar zeggen. En vanaf dat moment begon zijn verhoging al in zijn opstanding. Zo kun je het ook zeggen, maakt me niks uit. De Bijbel spreekt er namelijk ook op beide manieren over, dus dat geeft niks. Maar alles wat loopt tot en met zijn begrafenis is vernedering, maar het is noodzakelijk opdat hij daarna verhoogd zou worden. En op de goede, degelijke, gereformeerde school waarop ik vroeger geweest ben, lagere school notabene, hebben wij moeten leren, ik weet het nog heel goed, dat bijvoorbeeld Jozef een type was van Christus, omdat, en moesten we precies leren, ook antwoorden, omdat in Jozef geïllustreerd wordt dat men door de vernedering komt tot de verhoging. Nou, zo is het ook. Als iedereen dat nou nog wist, en als dat nou overal nog geleerd werd, dan was het allemaal zo slecht nog niet. Hè? Maar zo is het inderdaad. Die vernedering is een voorafgaande fase en hij leidt tot de verhoging. En op andere wijze is er geen verhoging. En de apostelen zeggen, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen? Kunt u maar het beste vernederen, want dan zal God je verhogen. Dan kan hij ook verhogen. En dat is wat er steeds gebeurt. En dat is ook wat we steeds uitgebeeld vinden. Ik heb daar zaterdagmorgen eigenlijk al over gesproken. We vinden dat voordat de definitief en altijd blijvende hoge priester komt, is er eerst een andere hoge priester die niet altijd blijft, namelijk Aaron. En pas daarna kwam Christus. He? En voordat de definitieve zoon verschijnt, was er eerst een andere zoon die eigenlijk een dienstknecht was en die niet altijd blijft, namelijk Mozes. Want pas later kwam de echte Mozes, namelijk Christus. Nou, zo kunnen we dus nog uren doorgaan, he, eigenlijk. Want zo zit de hele Bijbel in elkaar. God neemt de eerste weg om de tweede te stellen. En zo is het hier ook. Als hier de naam des Heren wordt aangeroepen, wel, wat gebeurt er dan? Wel, dat is eenvoudig. Even terug, even los van al deze, van heel die context even. Hè. Wanneer Israël de naam des Heren aanroept, wat gebeurt er dan? Dat is geen strikvraag hoor, heus niet. Dan verschijnt hij. Ja, dan verschijnt de Heer. Dan komt de Messias dus. Dan komt de Heer en hij zal blijken de Messias, de gezalfde te zijn. Dat is een complicatie waar ik niet diep op inga, maar het is nou eenmaal zo, en ik loop het al jaren uitgebreid uit te leggen, dat de Heer, dat Jehovah, zoals we hem in het Oude Testament tegenkomen, niemand anders is dan de Heer Jezus Christus zelf. En als zijn naam wordt aangeroepen, dan komt hij, en het zal dan ook blijken wanneer hij komt, dat hij die littekenen in zijn handen heeft. Hij is niemand anders dan Jezus van Nazareth, of beter andersom, Jezus van Nazareth is niemand anders dan Jehovah zelf, en hij is de Messias, de gezalfde. Het is een heel duidelijke zaak, en een Jood weet het dikwijls beter dan een christen, heb ik gemerkt, dat er maar één verlosser kan zijn. En dat er maar één naam kan zijn die men aanbidt. Er kan maar één de hoogste zijn. Er kan maar één de redder zijn ook. En dat is Jehovah zelf. Zo staat het in de schrift en zo is het ook. En het Nieuwe Testament leert dat heus niet anders. Maar die leert alleen dat die verlosser, die Messias, die gezalte, die Jehovah, ook hier op aarde kwam onder de naam Jezus. Wat feitelijk een verbastering is van de naam Jehovah. Nee, niet een vervalsing, zo bedoel ik het niet, maar een variant op de naam Jehovah, laat ik het al zo zeggen. Hoe dat ook zij, wanneer men Jehovah aanroept, zal hij verschijnen, maar Jehovah is de verlosser, hij is de Messias. Maar als de Messias verschijnt, zal blijken dat zijn komst in twee delen uiteenvalt. Ik weet nooit hoe ik het nou eens netjes moet zeggen, zodat het helemaal 100% verantwoord is. Maar ik bedoel dit. In het Oude Testament is de komst van de Messias aangekondigd. Wel, wij leven in de dagen van het Nieuwe Verbond inmiddels al. En wij weten dat we bij gemakshalve de komst van de Messias kunnen splitsen in twee delen, namelijk zijn eerste komst en daarmee ook zijn wederkomst, dus zijn tweede komst. Dat kun je zo zeggen, zo spreekt de Bijbel er ook over. Zelfs in het Oude Testament wordt al over de wederkomst van de Heer gesproken. Wordt meestal overheen gelezen, maar het staat er wel degelijk. Hoe dat ook zij, men kan het zo zien. Men kan ook zeggen dat de komst van de Messias zich onderscheidt in twee delen. Eén komst in vernedering en één in verhoging. Precies zo kun je spreken over de roeping van David. Ik noem maar een voorbeeld. David, de stamvader in zekere zin van de Heer Jezus. Want uit hem is de Messias, zoveel het vlees aangaat, zegt Romeinen 1. En toen David kwam als koning, als de beloofde zijn geroepene, toen bleek dat hij eerst een tijd weliswaar al gezalfd was, maar optrad als de vernederde, buiten de legerplaats en vervolgd werd. En pas na de dood van Saul, en dan nog niet eens onmiddellijk, maar pas na de dood van Saul wordt hij zo langzamerhand koning over heel Israël. Eerst over de twee stammen, geloof ik, en daarna over alle 12 stammen van Israël passen. Dat is dan nog 7 jaar later. Hoe dat ook zij, het optreden van David valt in twee delen uiteen. Het ene is in vernedering en het andere is in heerlijkheid. En er zit niet eens een groot gat tussen. Daar gaat het ook niet om. Het zijn twee delen. En zo is het met de komst van Jozef, precies hetzelfde. Hij is eerst in Egypte. Hij is eerst in Egypte verworpen, in de gevangenis een aantal jaren. En pas daarna wordt hij verhoogd en komt hij op de troon. Dus zo gaat dat steeds. Dit valt dus in twee delen uiteen. En zo is het met de komst van de Messias. Hij zou eerst komen in vernedering en pas daarna zou hij verhoogd worden. Dat die verhoging wel wat erg lang op zich laat wachten, zodat wij inmiddels kunnen spreken over de tijd die verloopt tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, zoals Petrus zegt. Wel, dat is duidelijk, dat staat er ook zo. Maar dat was nou niet helemaal uitgebreid zo te verwachten vanuit het Oude Testament. Zie, waar het wel om gaat is dat het onderscheid wel bestaat. Een komst in vernedering en daarna pas de verhoging. Eerst zou ik komen om te lijden, zei Petrus, 1 Petrus 1, vers 10 of zo of 11. En daarna zou hij pas verheerlijkt worden. Nou, dat vinden we uitgebeeld. En vandaar dat al die dingen in het Oude Testament ook komen in twee fasen. Er komt eerst iets wat voorbij gaat en pas daarna wordt het beter. De priesters van het oude verbond konden Israël niet reinigen. En daarom moesten ze steeds opnieuw, elk jaar opnieuw, zegt de Hebreeënbrief, moesten ze opnieuw weer verzoendag vieren, offers brengen. Het hield niks. En ze deden het elk jaar weer, het hield elk jaar weer niks. En zo staat het, hè? Alle jaren opnieuw. Totdat de definitieve kwam, de verheerlijkte, de priester die ook koning was, zal ik maar zeggen, de priester die hoge priester werd wegens de kracht des onvergankelijke levens, zegt de Hebreeënbrief, die kwam en die bracht eenmaal een offer, het hoeft nooit herhaald te worden. Velen vinden dat erg jammer, want ze zouden zo graag nog eens een paar offertjes brengen om, hè, weet je wel. Maar het hoeft niet. Waar gingen we ook alweer biechten tot de vaste maand? Hoe was het verhaal ook weer, hè? Rechtstreeks, hè? Ja, ja. Maar goed, je moet het maar eens. Hij heeft er een mooi verhaal over. En ik geloof dat hij daar een toespraak over gemaakt heeft, of een gedicht, weet ik veel. Maar u vraagt het hem straks, maar het is een heel mooi verhaal. Maar dat zegt dat de voordeligste manier om te biechten is rechtstreeks bij de Allerhoogste Vader die in de hemel, want daar kost het niks. Zo is het ook. Hoef je niks meer te betalen. Wat er betaald moest worden, is betaald namelijk. He? Nou goed. Hoe dat ook zij, ook hier vinden we precies hetzelfde uitgebeeld. Als namelijk de Heer aangeroepen wordt, dan verschijnt hij, want hij verschijnt echt. Maar alvorens hij verschijnt, komt er een naamloze, in ieder geval een profeet. Maar het mag duidelijk zijn dat die man die een profeet was uit vers 8... een uitbeelding is in ieder geval van de Heere Jezus in zijn vernedering. En daarna staat er in vers 11. Toen kwam een engel des Heren. En ja, dat vind ik altijd moeilijk om het goed te vertellen. Maar die engel des Heren is gewoon de Heren. Dat maak je uit het Nederlands misschien niet op, tenzij je goed Nederlands kent, maar dat zijn er niet zoveel. Maar engel des Heren is gewoon de Heer. Daar verschijnt namelijk de Heer zelf. Toen kwam engel des Heren en het blijkt dat het de Heer zelf is. Dat kan trouwens ook niet anders, want Gideon spreekt hem ook als zodanig aan. Gideon praat met hem en zegt, och heren, enzovoorts. Dus die engel des heren is inderdaad de Heer zelf. Daar kom ik zo wel op terug. Maar het punt is dan, die engel des heren is de Heer zelf. Maar voordat die engel des heren verschijnt, verschijnt er een man van wie men niet weet wie het is. Er zijn twee mogelijkheden. Of het, deze man die een profeet is, treedt inderdaad op en we weten niet wie het is. Hij ging weer naar huis en hij ging weer terug naar de koeien. Of hij ging weer vissen. Of, dat soort dingen komen allemaal in de Bijbel voor. Hè? Dat kan. Of hij is niemand anders dan die engel des Heren. Dat kan namelijk ook. En het maakt voor ons helemaal geen verschil. Want in elk geval is dit schriftgedeelte, en we praten over de schrift, illustratief voor de eerste komst van Christus. Met andere woorden, wie die man ook is, in diepste wezen is die man die een profeet is, niemand anders dan Jezus van Nazareth. En hij treedt even op. Het is niet eens waard om zijn naam te noemen, het is maar tijdelijk, het is in vernedering. Hij zegt ook niks nieuws, hij predikt het oude. Hij zegt ook niks nieuws, helemaal geen nieuwe boodschap bij, hij herhaalt alleen de wet. Precies zoals de Heer Jezus dat zelf trouwens ook deed. Hij zegt, heb je niet gelezen dan wat Mozes gezegd heeft, wat de profeten gezegd hebben? He? Nou, zo is deze man ook. En dat is dus een beeld van de komst van Christus in vernedering, waarna de engel des Heren verschijnt in vers 11, die uiteraard een beeld is van Christus zelf. Nu is het zo, laat ik dat dan goed vertellen, dat ongeacht wie die engel des Heren nou echt is, of was toen, iedereen weet, ja, u misschien niet, maar iedereen weet dat deze engel des Heren, waar hij ook optreedt in de Bijbel, in elk geval beschouwd moet worden als de uitbeelding van de Godheid zelf. En dat heb ik dus niet uitgevonden. Dus je hoeft het ook niet eens op mijn gezag aan te nemen. Men beschouwt namelijk deze engel des Heren als een noemen ze dat, een theofanie. Dat wil zeggen als een verschijning, fanie, van de Godheid, theos. En soms noemt men ook nog een ander woord, namelijk Christofanie. Ik prefereer dat eigenlijk. Want dat betekent dan dat hij een verschijning is van de Christus. En als men dat zegt, dan verschijnt er nog een derde woord, wat men ook in dat verband gebruikt. Dat is het woord pre, met een P ervoor, dus pre-incarnatie. Niet re-incarnatie, maar pre-incarnatie. Dat betekent een voor-vleeswording. Dat wil zeggen dat de Christus zich vertoonde, Christofanie, en Christus is God, dus was het een theofanie. En dat de Christus zich vertoonde al voordat hij via zijn geboorte uit Maria vlees werd en dus incarneerde. En daarom noemt men het een pre-incarnatie. Het betekent gewoon, en laat ik dat dan heel gewoon zeggen zoals ik het zie, het betekent gewoon dat de Heere, die immers God is en die ook de Christus is, dat de Heer vanuit de hemel gewoon een menselijke gedaante aanneemt. En dat is uiteraard vlees. En neemt het menselijke gedaante aan. En het verschijnt hier op aarde, te midden van de mensen. En dat is op zich niks bijzonders wat ik nu zeg. Want iedereen weet dat gebeurde. Niet iedereen gelooft het, maar het gebeurde nou eenmaal. Kijk, de Heer verscheen aan Abraham. Er kwam een man aanlopen. Niemand wist wie het was. Een vreemdeling zeker. Die verdwaald was 5 december bijna. En die verdwaald is zeker, weet je veel. Tikte tegen het raam, het was geen rood bosje. Nou goed, nou. Dus wij weten wie daar klopte. Hè? Het was de Heer zelf, maar de Heer sprak met hem en sprak hem ook met zijn naam Heere aan. De Masoreten, dat waren zeker Joden, de Masoreten vonden dat nogal ongepast dat Abraham de Heer zo aansprak met de naam Jehovah en hebben bij gelegenheid de naam Jehovah dan ook vervangen door het woord Adonai. Dat is allemaal gebeurd. We vonden het ongepast, op zijn minst. En het is maar de vraag of men wel geloofde wat er werkelijk gebeurde. Maar de Heer verscheen in een min of meer menselijke gedaante. We zullen trouwens ook zien dat soms de Bijbel spreekt over een man die verscheen. En die man blijkt niemand anders te zijn dan de engel des Heren. En eigenlijk ook gewoon engel Gods. En eigenlijk dus gewoon God. Want vergis u nou niet, de uitdrukking engel des Heren, die kun je niet zomaar vertalen met een engel van de Heer, hoewel het dat zou kunnen zijn grammaticaal. Maar je kunt het ook net zo goed vertalen met een engel, namelijk de Heer. Ja. Ja, ik wil u. We hebben geen taalles natuurlijk, maar anders moet ik zeggen: het is een genitivus. Hè? Nee, dat is geen besmettelijke ziekte, nee. Dat is weer geen tyfus, hè. Genitivus, en dat is dus een tweede naamval. En ik zal er niet mee vermoeien, maar ik heb trouwens een lijst van 13 verschillende soorten van genitivus. He? Bij Boelinger kom je trouwens een heel eind, als je het even nazoekt. He? In een van de aanhangsels van de Companion Bijbel, voor degene die dat heeft, vind je dat ongetwijfeld terug. Een genitivus, wat voor een ding dat is. Dat is deze tweede naamvalsvorm. En dat kan heel goed opgevat worden als verklarend. En dan is het een engel, namelijk de Heere. En in de praktijk blijkt dat ook zo te zijn, want in de praktijk blijkt de verklaring die voor die engel des Heeren gegeven wordt altijd te zijn, dat het is Jehovah zelf. En dat is het ook. Het is Jehovah zelf. Anderen zeggen, nee, het is Christus die hier tevoren al verschijnt. En dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Zij niet, maar wij wel. Het maakt geen verschil. Natuurlijk is het de Christus, hij is dezelfde. De Heer verschijnt hier. En als hij verschijnt, hier als de engel des Heeren, dan verschijnt hij uiteraard in heerlijkheid. Dat blijkt ook wel, want hij blijkt bepaalde eigenschappen te hebben die bepaald niet al te menselijk zijn. En doet ook bepaalde dingen die wij beschouwen als bovennatuurlijk. Daar herkennen we hem aan. Dat is niet altijd zo, want soms treedt hij op als mens en wordt hij niet eens herkend als engel des Heeren. De Bijbel zegt niet voor niks dat sommigen geweest zijn die waren herbergzaam en aldoende hebben zij zo engelen geherbergd. Want je kunt aan een engel lang niet altijd zien dat hij een engel is. Als je het niet wil laten zien, dan zie je het niet. Zie? En als God zelf aan de mens verschijnt, laat hij ook niet altijd zien wie hij is. Weet je niet dat Jozua bijvoorbeeld, voordat hij zijn werk zou gaan doen, daar feitelijk mee zou beginnen, verscheen aan hem de engel des Heeren, staat in bijna alle boeken. Is eigenaardig, want in de Bijbel staat het niet. Is heel leuk, hè? Maar men herkent hem. En inderdaad, is terecht. Want aan hem verschijnt een man. En Jozua, was de generaal van het leger op dat moment. Of de koning, of weet ik veel, zoiets. Maar in ieder geval, die zegt, wat is dat nou voor iemand? Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam. En hij zegt dus, hoort u bij ons of bij de vijand? Dat moet je eerst even weten, alvorens te schieten. Hè? Hoor je bij ons of hoort u bij de vijand? En toen zei die man, die zei, nee, ik ben geen van beiden. Hij zei nee. Staat als het eerste woord wat hij zei, nee. Maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. En waarmee bepaald was wie hij was, het was namelijk de Heer zelf. Dat is toch makkelijk. De vorst van het Heer des Heren, wie is dat? Dat is net zo'n moeilijke vraag als, hoe heette de vader van de zonen van Zebedeus? Juist. Hoe heet de vorst van het Heer des Heren? Wel, die heet Heere, uiteraard. En Jozua herkent hem dan ook. Daaraan. Maar aan zijn gestalte niet, het was een man. En zo vindt u hetzelfde terug, ik doe het maar even uit het hoofd, en kan toch al die schriftplaatsen niet met u opzoeken. Zo vindt u hetzelfde terug later in de Richteren, wanneer iemand verschijnt aan Manoach. Ik heb Manoach. Dat was niet de zoon van Noach, nee. Dat was de vader van Simson. Want aan zijn vrouw verscheen eerst de engel des Heren en later verscheen die ook aan Manoach en van Manoach staat. Dat hij niet wist dat het engel des Heren was. Hij kon het niet zien, het was een man. En eerst verscheen die aan zijn vrouw, dus de naam staat er geloof ik niet bij. Dus hoe heette de moeder van Simson, dat zou ik u niet kunnen vertellen zo gauw. Maar in ieder geval, ze verscheen eerst aan haar en later verscheen die engel des Heren weer aan haar. En toen ging ze naar de man en zei, die man die laatst aan mij verschenen is, die is hier nou weer. En Manoach zei, dat wil ik zien. En dus ging hij uit en ging er naartoe en dat soort dingen meer. Maar hij herkende hem niet als een engel, maar het was gewoon een man. En hij herkende hem pas later aan bepaalde dingen die hij deed. Op dezelfde manier trouwens als hier Gideon ook deze heer, een engel des Heren herkent. Het hangt namelijk samen met een maaltijd die bereid wordt en hem voorgezet wordt. Die geschiedenis herhaalt zich dus ook nogal een paar keer, want bij Abraham was dat ook al het geval. Dat Abraham een maaltijd bereidde voor de Heren zelf. Want het punt is natuurlijk, kijk, dat is een truc natuurlijk, hè? Moet je goed luisteren. Want dan verschijnt er een man en dan weet je niet zeker wie het is. Maar als je zeker wil weten of het de Heer is, moet je hem een maaltijd voorzetten. Dat is wat die mensen in het Oude Testament deden. Het staat er ook, we hebben het wel gelezen van de week al, staat er. Het staat namelijk in vers 17... Nadat de Heer zijn zegje gedaan had aan Gideon, zegt Gideon in vers 17, Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier totdat ik tot u kom en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zei, ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva meels enzovoort. En hij bereidde dat en hij zette dat de Heer voor. En er staat er in vers 21, en de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. En dat was het teken. Gideon zegt, geef mij een teken dat u het bent. Blijf dus even zitten, ik ben zo terug. Of, ik weet niet, misschien hadden ze toen al magnetrons, weet je veel. Maar het ging in elk geval vrij snel, hè. Er was heel snel een maaltijd bereid, in ieder geval. Maar ik weet niet hoeveel dagen de Heer heeft zitten wachten. Maar ik herinner me dat ik eens een keer lang heb zitten wachten. Oh, broeder Griffion is er niet bij, dus ik hoef het eigenlijk niet. Ik heb eens een keer heel lang zitten wachten op een vakantie. En toen zouden ze net het eten brengen. En toen dachten wij, hè. Toen hoorden we een grote klap achter een deur. Ik weet niet precies wat het was. En toen bleek dat ze in de keuken de hele maaltijd lieten vallen. Zodat we daarna nog eens zo'n poos hebben moeten wachten. Maar goed. We gaan er zoveel mogelijk elk jaar naar terug. Maar goed. Hoe dat ook zij, de maaltijd wordt gehaald en wordt aan de Heer voorgezet. En nou staat de Heer voor het blok. Zal hij die maaltijd eten? Nou, vermoedelijk niet. Want hij mag dan wel zo'n menselijk lichaam hebben aangenomen, maar daarom eet hij nog niet. Die menselijke gestaant is alleen zijn uiterlijke verschijning. De Heer heeft ook die maaltijd helemaal niet nodig, enzovoorts. En hij aanvaardt de maaltijd wel. Hij neemt hem tot zich, maar niet op de manier zoals een mens dat doet, maar op de manier zoals God dat doet. En als God een gave die aan hem gegeven wordt tot zich neemt, dan doet hij dat door het in brand te steken. Nee, ik heb het niet over Veenendaal. Deze keer hou ik mijn mond. Want als de Heer wat in de brand wil hebben, doet hij dat zelf wel. Want dat ligt... Dat lezen we in de Bijbel, maar ik denk niet dat de Heer er behoefte aan had. Hoe dat ook zij. Het punt is gewoon dat die Gideon, die maakt die maaltijd klaar, want hij wil het teken zien. En het teken komt, de man aan wie hij het voorzet eet het niet op, maar de maaltijd wordt verteerd. En zo gebeurde het later, dacht ik ook bij Manoach enzovoort. Want dat is het kenmerk van de Heer. Hij mag dan een menselijke gedaante hebben aangenomen, maar daarom hoeft hij nog niet te eten. Want hij is geen mens. Althans, toen nog niet. Hij werd het later wel, maar dat was door zijn incarnatie. Dat wil zeggen, door zijn geboorte uit Maria enzovoorts. En daarna at hij wel, als mens uiteraard. En na zijn opstanding wordt het enigszins twijfelachtig. Want daar blijkt dat hij soms wel eet, maar soms ook niet. Maar het in ieder geval wel doet, maar het niet nodig heeft. Dan krijgen we een soort middenweg daartussen. Hè? Want dat gebeurt allemaal. Nou goed. Het blijkt dus dat deze engel, die is de Heere. Waarom staat er dan niet gewoon toen kwam de Heere, maar waarom staat er toen kwam een engel des Heeren? Wel omdat de Heer hier verschijnt als engel. En een engel is niet een of ander geestelijk wezen, zoals wij dikwijls denken. Maar een engel is een boodschapper. Niet meer, niet minder. En mensen zijn vleeselijke wezens. Kunnen engelen zijn? Dat kan, ja. Ik heb eens iemand gekend die zei, mijn vrouw is een engel. Er was iemand anders die stond erbij, die zei, heb jij nog geluk gehad, de mijne leeft nog. Goed, dat laten we ook even buiten beschouwen, we moeten er allemaal weer uitknippen vanavond. Maar een engel, het woord engel betekent gewoon onder andere, het betekent het boodschapper. Engel is niet de aanduiding van het soort wezen, maar het is de aanduiding van de functie die hij vervult. Daar is nogal vaak verwarring tussen, hè, tussen die dingen. Het is niet het wezen zelf, het is de functie die hij vervult. Een mens die om een boodschap gestuurd wordt, is dan een boodschapper, een engel namelijk. Zie? En soms is het een geestelijk wezen wat om een boodschap gestuurd wordt, dan is het ook een engel. Zie? En om aan te geven dat het soms inderdaad gaat niet om vleeselijke, maar echt om geestelijke wezens die zich zichtbaar gemaakt hebben, worden ze dikwijls uitgebeeld, ook in de Bijbel, met vleugeltjes, om aan te geven dat ze eigenlijk niet hier op aarde horen, maar ergens daarboven horen te vliegen. Maar het is puur symboliek. Puur symboliek. Ook in de Bijbel. Nou goed, daar ga ik niet verder op in. We vinden namelijk de Heer hier zelf als zijn eigen boodschapper. Dat is ook niet zo bijzonder, want we hebben het al geleerd. God is namelijk ook woord en dus is hij zijn eigen boodschap. En als dat woord vlees wordt, is hij dus zijn eigen boodschapper. Het is heel goed om de Heer Jezus Christus te beschrijven als de boodschapper van God. Dat is toch eenvoudig? Nou, als hij een profeet was, was hij een boodschapper van God. En een boodschapper is een engel, dus was hij een engel van God. Of engel des Heren, wat natuurlijk gewoon hetzelfde is. En daar gaat het wel om. Ik herinner me nog goed, dus jaren terug, dat ik die schriftgedeelte bestudeerde in Malachi. Waar staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen. En daar heb ik tijdenlang zitten puzzelen. Ik denk, wie is nou die engel? Ik zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen. Toen ik het zo was, dacht ik, nou, dat is de Heer Jezus zelf. Als God zegt, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen. En we kennen de Heer Jezus inderdaad als de engel des Heren. Dan is toch duidelijk dat de Heer zegt, zie, ik zend mijn zoon. Zie, ik zend de Heer Jezus voor mijn aangezicht heen. Van de Heer moet toch, of kan toch gezegd worden, die staat voor het aangezicht Gods, enzovoorts. Er schriftplaatsen genoeg die dat bevestigen. En dat klopt ook, totdat ineens blijkt dat dezelfde schriftplaats wordt aangehaald en wordt toegepast op Johannes de Doper. Het in. Als je zover bent, kom je vanzelf tot ontdekking dat Johannes de Doper dus een type is van de Heer Jezus. Maar dat had ik u al verteld. Het verschil is dus niet zo groot. Maar hoe dan ook, het zijn mensen die als engelen worden aangeduid. Als in Malachi staat dat de Heer zegt, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht heen, is het in elk geval duidelijk, want staat er allemaal bij, dat dat slaat op Johannes de Doper. Of op Elia, maar ook dat maakt er geen verschil. Maar in ieder geval, dat zijn, of waren, nogal gewone mensen. Ja, een beetje ongewoon, maar verder, qua wezen waren ze net als u en ik. Mensen van vlees en bloed. Uit vrouwen geboren staat er dan zo netjes bij en zo is dat. He? En toch worden ze als engelen aangeduid. Waarmee dus men ziet dat een engel niet per definitie een geestelijk wezen is, maar een engel is per definitie een boodschapper. En als de Heer zelf optreedt als zijn eigen boodschapper, als de Heer zelf verschijnt om zijn woord, zijn evangelie zelfs, zijn woord van verlossing, te brengen, te prediken of door te geven, dan is hij dus tegelijkertijd de Heere en een engel. En dat heet dus in het Hebreeuws, nee, gewoon in het Nederlands kan ik het wel zeggen, heet de engel, namelijk de Heere. En in Alt-Nederlands gaat dat met een tweede naam vallen, heet het, hij is de engel des Heeren. Nou, en zo is het ook. En zo wordt het ook traditioneel uitgelegd. Dat is niet mijn vondst, echt niet. Staat in alle andere boeken, de engel des Heren is een verschijning van de Heer Jezus zelf. Te vroeg, zegt men dan. Maar zo ligt het dus ook voor zijn tijd. Een voorverschijning van de Heer zelf. Dus toen kwam een engel des Heren. Laat u niet misleiden door het woord een engel des Heren. Want ik zeg het zo vaak, bijna elke dag. Een bestaat niet. Er staat gewoon, toen kwam engel des Heren. En eigenlijk is er maar één. Als er niks bij staat, is het die ene. Toen kwam engel des Heren. En die ging zitten. En genadig is dat, hè. Want nou even vlug, hè. Dit is een verschijning van Christus. Hij doet zich voor als de Christus. Dat is een illustratie van wie de Christus is. Hij verschijnt en wat doet hij? Hij staat eerst, hij komt natuurlijk. Hè, er kwam een engel des Heren, uiteraard lopend. Hij stond dus en toen, hij gaat zitten. Nou, dat is toch Christus? Dat is toch de Hebreeënbrief weer, hè? Daar zijn we van de week mee begonnen. Dat is toch de Heer die opgestaan is, de levende Christus, die opgewekt werd uit de dood en die gezet werd aan Gods rechterhand. En de Vader zei tegen de Zoon, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. En tegelijkertijd wordt tot hem gezegd, Psalm 110... Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. En de zittende positie van Christus wordt in de Bijbel rechtstreeks in verband gebracht. Niet alleen met dat het werk volbracht is, maar bovenal met het feit dat hij hoge priester is. En zijn taak vervuld heeft en daar dus als de hoge priester rust en zit op de troon. En zo vinden we het hier ook. Hij ging zitten. Hij zette zich, hij ging zitten. Staat dan onder de eik en nou worden we ineens helemaal oversteld met allemaal typen van dood en opstanding. Hè? En dus van opstanding. Want de eik, Dat vind ik altijd een lastig verhaal om te vertellen. Hè? Maar een eik is nou eenmaal een eikel, dat is trouwens hetzelfde woord. En een eikel is gewoon de uitbeelding van de besnijdenis. Dat is gewoon natuurkunde waar we het nu over hebben, hoor. Kijk, het bijzondere is namelijk dat normaal gesproken een vrucht of een zaadkorrel zich bevindt in een omhulling. In een bolster. De pit, de blanke pit, een ruwe bolster. Dat is de gedachte. Zit dus ergens in. Noten moet je ook altijd kraken. Hè? En graankorrels moeten van het kaf ontdaan worden, moeten gedorst worden enzovoort. De omhulling, de buitenkant, moet wegvallen. En dan komt het nieuwe leven tevoorschijn. Het zaad zelf, het nieuwe leven feitelijk. Wel, het bijzondere van een eikel is nu dat die omhulling van nature al weg is. Althans, laat ik het zo zeggen, een stukje ervan zit er nog. Dus eigenaardig, want zo vertellen de Joden, dat is precies eender. Als het gaat over de besnijdenis, men zegt namelijk, de voorhuid wordt gedeeltelijk weggesneden en gedeeltelijk teruggeslagen. Dat wil zeggen dat altijd zichtbaar blijft dat die voorhuid er wel was. De restanten daarvan zijn nog steeds aanwezig. Het vervult zijn functie niet meer. De enige functie die het nog heeft is dat het gewoon zichtbaar nog aanwezig moet zijn. Klinkt wat vreemd als ik het zo zeg, maar niettemin is het zo. De besnijdenis is namelijk een besnijdenis die in het openbaar gebeurt. Hoe vreemd wij de uitdrukking in dat geval trouwens ook vinden. De eik wordt vertaald met een eedzwering. En toen God een belofte deed aan Abraham, zwoer hij een eed. En als teken van die eed en van die belofte ontving hij het teken der besnijdenis. Dat is de gedachte, zodat de eikenboom altijd de bevestiging is, een herinnering is aan de belofte die God gedaan heeft. Dat is later ook zo gebleven en vandaar dat onder vele volkeren de eik ook als een soort heilige boom beschouwd wordt. Dat is niet zomaar uitgevonden. Dat heeft een bepaalde oorsprong waarvan men de betekenis vergeten is. En dat is met zoveel dingen zo. Er zijn heel wat tradities ook in ons moderne Nederland waarvan men de betekenis absoluut niet meer weet. Je moet het eens proberen uit te zoeken waarom men een grafsteen op een graf zet. Dat weet toch niemand? Tegenwoordig leggen ze hem plat, hij valt toch om, zeggen ze. Dus waarom zouden we dan niet meteen plat neerleggen? Dat is veel makkelijker. Vooral in zo'n drassig land als bij ons. Maar men weet niet meer wat het betekent. En het hele idee van een opgerichte steen als beeld van de opstanding, tussen haakjes, van Christus, is men helemaal vergeten. En men legt het ding plat, zodat het eigenlijk een godslastering is. Als je nou helemaal goed over nadenkt, het is niet zo bedoeld natuurlijk, als je er goed over nadenkt, is een platgelegde steen eigenlijk de bevestiging van dat men niet gelooft in dat een steen ooit nog eens recht overeind zal staan. Kortom, men gelooft niet dat ooit de doden nog opgewekt zullen worden. Eigenlijk is het zo. Maar men weet het niet meer. Ik neem het ook niemand kwalijk hoor, daar gaat het niet om. Maar het oude weten zegt, de doden zullen opgewekt worden en een beeld daarvan is de opgerichte steen. En Jacob richtte de steen op en Jozua richtte de steen op en wie ook niet eigenlijk. Hè? Ze richten allemaal stenen op. En zo hoort het ook. Maar men is tegenwoordig de betekenis daarvan kwijt. En zo is het met de eik ook. Het is een beeld, bevestiging dus ook, van de eed die God zwoer aan Abraham. En het zit hem in het uiterlijk van de eik en zijn vele verschijningsvormen. En ook in het woord, trouwens de vele woorden, die voor een eik in de Bijbel gebruikt worden. Want zijn er inderdaad nogal wat. Maar het algemeen, het woord wat hier ook gebruikt wordt voor de eik is Ela. Dat komt van Ala. En het wordt inderdaad vertaald met eed. Of het wordt vertaald gewoon met God. Want Ela komt gewoon van El, God. En je ziet dat een eedzwering en God zelf zijn dingen die bij elkaar horen. God is trouw aan zijn woord. Een eedzwering heeft altijd te maken met het woord van God zelf. Wat God gestand zal doen. En het teken daarvan is de eik. En want in het teken van de eik en daarmee in het teken van de besnijdenis wordt uitgebeeld dat Gods beloften vervuld zullen worden wanneer die bolster, wanneer die buitenkant wordt weggenomen. Wanneer de besnijdenis plaatsvindt namelijk. Maar bedoelt nou overdrachtelijk natuurlijk. Wanneer die besnijdenis plaatsvindt die zonder handen geschiet. Namelijk de besnijdenis die een uittrekking is van het lichaam der zondige vlees. Zo ongeveer staat het in Colossense. En in Filippenzen staat, wij zijn de besnijdenis. Wij die niet in het vlees betrouwen, want dat is weggenomen. Niet in de buitenkant der dingen, maar wij die onze hoop gesteld hebben op de geestelijke dingen. Nou, dat is het verhaal. En daar is de eik een beeld van. Waar is de eik dus een beeld van? Gewoon van opstanding. Het wegnemen van het oude, het wegnemen van de oude dingen van de buitenkant. De oude schepping, de oude mens. En het openbaar worden van het nieuwe. Het openbaar worden van het nieuwe leven. Zo is het feitelijk. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Abraham kwam in Canaan, kwam in het beloofde land. En hij vestigde zich. Hij ging als het ware zitten onder de eiken. En hier verschijnt de Heer aan Gideon. En hij gaat zitten onder een eik. Toen kwamen de Batavieren in ons land. Die deden dat ook. En toen zeiden wij, dat is afgodisch en dat is bijgeloof enzovoort. Dat zal het ook wel geweest zijn. Maar het mag ons niet verblinden voor die oorspronkelijke waarheid. Dat het juist een uitdrukking is van afhankelijkheid van God. En dus van geloof. Want daar komt het op neer. Nou goed, de Heer zette zich onder de eik, want hij doet zijn eetgestand. En denk er nog even aan, ik kan het niet elke keer zeggen natuurlijk, maar als er gesproken wordt over de zittende positie van de Heer, dan is dat met name in de Hebreeënbrief. En waar wordt er ook alweer gesproken over dat God tweemaal gezworen heeft? In de Hebreeënbrief, waarna u natuurlijk meteen weet waarom het eedzwering gebeurt onder het opsteken van twee vingers. Want het is altijd een dubbele eed. En de eedzwering is een dubbele eed, omdat het ook altijd te maken heeft met de tweede. Dat weet u niemand, dat geeft het niet hoor. Maar wij begrijpen dat zo, hè. De tweede. Niet het oude, maar het nieuwe verbond. Niet Mozes, maar Christus. Niet Aaron, maar Christus. Niet Johannes de Doper, maar Christus. Niet Gideon, maar Christus. Enzovoorts. Niet die man hier, die een profeet was, maar de engel des Heren zelf. Dat is het. En God heeft gezworen dat die tweede, die laatste, die zoon, die erfgenaam, inderdaad voor eeuwig op de troon zal zitten. Niet van een oude schepping, want die wordt weggenomen net als de vooruit, maar op de troon van een nieuwe schepping, uiteindelijk. Goed, hij zette zich onder de eik, die te Ofra is. Ofra, dat is een heel makkelijk woord, want het heeft te maken met vruchtbaarheid. Met pri en met par of var en met farao. Of een var, varren wordt het trouwens nog genoemd, later in dit hoofdstuk. Maar het spreekt over vruchtbaarheid. Ons woord var en vaars is daar rechtstreeks van afgeleid. Ofra, ook wel ofar, want zo kun je het ook uitspreken, betekent dus gewoon vruchtbaar. De naam Ofra die komt nogal vaker in de Bijbel voor. Het is niet een speciale plaats en soms wordt het zelfs gebruikt voor Bethlehem. Ofra, want Bethlehem ligt in de velden van Ofra. Ta, of Efrata, maar u weet dat klinkers in de Bijbel helemaal niks uitmaken. Hè? Het is hetzelfde gebied, een vruchtbare plaats. Zodat u bij me ziet dat Ofra heeft te maken met Bethlehem, de velden van Efrata, de vruchtbare plaats. Maar wat groeit er dan zoal in Bethlehem, in Efrata, wat groeit daar zoal? Nou, de Messias bijvoorbeeld. Hè? Ja, laten we het niet zo moeilijk maken. De Heer Jezus bijvoorbeeld, hè? Die werd daar geboren, is een vruchtbare plaats. En dat was weer zo, omdat daar ook de laatste zoon geboren werd van Jacob. Vermoedelijk op dezelfde plek, sommigen weten waarom niet. Benjamin, uit Rachel. Die was een herderin. Later waren er ook herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld. Dus nachts wacht hielden over een kudde. En wie verscheen aan hen ook alweer?
Engel.
En juist, er zijn er nog meer op de zonderschool geweest. Ja, Lucas 2. Hè? En een engel des Heren. Verscheen aan hem en aan hen. Dat was aan die herders in Efrata, in de velden van Efrata. Zie je hetzelfde verhaal? Wat is er zo vruchtbaar aan die plaats? Wel, daar wordt de Messias geboren. Daar wordt de zoon der smarten, Benoni, geboren. Oftewel, er wordt Benjamin, de zoon van de rechterhand. Of de zoon van de laatste dagen. Benjamin wordt daar geboren. Maar uiteindelijk slaat dat natuurlijk allemaal op Christus, die daar geboren wordt. De echte herder wordt daar geboren. De goede herder. We weten meteen waarom de boodschap aan de herders verteld werd. Hè? Want die herders waren familie uiteraard van de goede herder. Dus het is helemaal makkelijk. Hè? Herders zijn leidslieden van Israël. De goede herder, de Heer Jezus. De Heere zelf of de engel des Heren is een leidsman van Israël. Het is allemaal zo eenvoudig uiteraard. Hè? Nou goed, het was dus in Ofra. Wat groeide daar ook meer in even daar? Ja, daar groeide bijvoorbeeld... Daar bloeide iets moois, hè, bloeide daar in Efrata. Hè. Hè? Tussen Boas en Rut bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat bedoel ik, ja. Dat was toch zo?
Je mag er alleen niet over praten, want ze waren nog niet getrouwd, dus je mocht het aan niemand vertellen. Maar daar groeide wat moois. Ja, staat allemaal in de Bijbel, hoor. Ik heb het niet geschreven. He, daar groeide wat moois tussen Boas en Rut in de dagen van de tarweoogst en de gerstenoogst en de wijnoogst enzovoort. Dat was allemaal daar. Dus een vruchtbare plaats, wordt allemaal bij vermeld. En daar kwam dus ook de verbintenis tot stand tussen Boas en Rut, waaruit via enige generaties David en vervolgens dus ook Christus geboren werd. Dat is het verhaal, een vruchtbare plaats. U ziet, die naam Ofra verwijst niet alleen naar vrucht in het algemeen, maar naar de vrucht in het bijzonder. Namelijk degene die opstond uit de dood. De verlosser, Christus zelf. Nou, dat is het. Overigens moet ik erbij zeggen dat het een verwijzing is, want de naam Ofra komt namelijk voor in het gebied van Manasse en dat is hier kennelijk het geval. Dit is niet Bethlehem Ephrata, maar dit is een andere Ofra, want er zijn heel wat plaatsen die Ofra heten, zo is het er eenmaal. En dit is in dit geval in Manasse, het gebied en de stam van Manasse waaruit Gideon afkomstig was, daar hebben we het nog over. Maar hier staat, was de eik die te Ofra is, welke aan Joas de Abi Ezrit toekwam. De eik en die plaats dus was van Joas. Jehoas is het eigenlijk. Jehoas, dat betekent Jehovah heeft gegeven. Het heeft dus te maken met de genade van Jehovah die geeft. En wat heeft Jehovah ook alweer gegeven? Wat heeft God gegeven? Ja, natuurlijk, een kind is ons geboren in Ephrata. En een zoon is ons gegeven. Joas. Jehovah heeft gegeven. Nieuw leven uit de dood. Een zoon. Zie, het is allemaal hetzelfde verhaal. Het spreekt allemaal over de opstanding. En dan staat er de Abi Ezrit. Want Abi betekent mijn vader. En Ezra, of Ezer eigenlijk, betekent hulp. Weet u wel, Eben Ha-Ezer. Twee van de drie binnenvaartschepen heten vroeger zo. Eben Ha-Ezer 1, Eben Ha-Ezer 2. De Heer hielp hen steeds verder. He? Ja, dat betekent de steen, Eben, de steen van de hulp, Ezer. En hier is het Abi Ezer, dat wil zeggen, mijn vader is hulp. En wie is die vader? Wel, dat is die vader van die zoon. Dat is die vader die zijn zoon geeft. Hoe geeft die vader hulp? Wel, door zijn zoon te geven. Zo blijft het. God is onze hulp. Of beter nog, Eben is onze Ezer. Dat wil zeggen, de steen is onze hulp. Eben Ha-Ezer. En de steen is uiteraard Christus. Je ziet, al deze dingen wijzen op de komst van de Christus. Want vruchtbaarheid, op leven uit de dood. En dan zijn we nog niet meer klaar, want er staat er en zijn zoon Gideon. De naam Gideon sla ik even over. De naam Gideon dorste. Dat wil niet zeggen dat hij watergebrek had, maar hij dorste tarwe. Hè? Hij dorste tarwe bij, maar letterlijk staat er eigenlijk in. Het dorste tarwe in de pers, dat is de wijnpers. En dat hoort natuurlijk niet zo, maar er staat bij waarom het gebeurde. Namelijk om te vluchten, om zich te verbergen betekent dat natuurlijk, om te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Dus bij deze plaats was Gideon, de zoon van Joas. En deze Gideon die dorste de tarwe en hij deed dat op een lagere plaats, in het verborgen, in een kuip. Want een wijnpers moet natuurlijk toch een vorm van een kuip hebben, hè? Anders loopt de wijn eruit. Dus hij deed het in een kuip om die tarwe weg te houden voor het gezicht van de Midianieten. Daar gaat het om. Maar het dorsen van tarwe, ik heb het al gezegd, is weer niks anders dan het wegnemen van de omhulling, stro en eventueel het kaf uiteraard. En dus spreekt het net als de eik over wedergeboorte, het wegnemen van oude mens, oude schepping, de buitenste dingen en het openbaar maken van het nieuwe. Dus dat is het dorsen van de tarwe. En daar ga ik ook maar niet verder op in, want dat is ook weer zo'n verhaal apart. En dan gaan we gewoon verder. Hij deed het in de pers, want de pers, de wijnpers, werd natuurlijk gebruikt om de druiven uit te persen. En waar zou dat nou een beeld van zijn? Ja, van precies hetzelfde dus. Hè? Het wegnemen van de schilden, omhulling, het openbreken van de druiven, opdat de inhoud daaruit openbaar gemaakt zou worden. Dat is het verhaal. Het is dus allemaal precies hetzelfde. En mocht je het ene beeld missen, heb je het andere nog, zeg ik altijd. Het is zo duidelijk dat als het gaat om de wijze waarop verlossing tot stand komt, dan is de Bijbel daar helemaal niet onduidelijk over. Wij maken het soms onduidelijk, maar de Bijbel is duidelijk genoeg en herhaalt dezelfde dingen vele malen en op velerlei wijze, zou Hebreeën 1 vers 1 dus gezegd hebben. Dat gebeurt hier dus ook. Hier is sprake dus van allerlei dingen die te maken hebben met wedergeboorte. En daar verschijnt de wedergeborene zelf. Wel, het moest nog gebeuren, maar daarom is het ook een pre-incarnatie, om zo te zeggen. Een voorverschijning van Christus. En die verschijnt dan in feite aan Gideon, want dat staat in vers 12. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: de Heer is met u, gij strijdbare held. Want Gideon wordt hier als strijdbare held aangesproken. De naam Gideon betekent namelijk veller. Zo kort mogelijk, veller. Dat is een oud-Nederlands woord, hè? Dat staat voor het omhakken van bomen. Het vellen van bijvoorbeeld een boom. De naam had gedragen kunnen worden ook door Johannes de Doper of zo, hè? Want die zei: de bij ligt al aan de wortel van de boom. Enzovoort. Dat slaat uiteraard op het vellen van de boom. Welke boom? Nou wordt die moeilijk, hoor. Nee, het gaat om het omhalen van een boom. Welke boom? Ja, dat is goed, ja. Maar nou een boom. Hè? Nee, het is niet zo moeilijk. Dat is die boom uit Daniël. Hoofdstuk 4, dacht ik. Of het is de boom uit Matthäus 13 in de gelijkenis van het mosterdzaadje. Maar het is dezelfde boom. Het is die boom die heel klein is, maar die uitgroeit tot een monster enzovoorts. En die boom draagt dan ook de naam Babel. Het is die boom die omgaat zal worden. Die boom staat namelijk gewoon voor alle beginselen en principes van de wereld. Het zou trouwens ook de boom der kennis des goeds en des kwaads kunnen zijn. Ik heb het wel horen noemen, net even hoor. Maar dat is het ook, ja. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Het komt op hetzelfde neer. Want dat is waar de wereld zich mee bezighoudt. Met het bepalen van wat goed en kwaad is. En het maken van onderscheid daartussen. Enzovoorts, waarbij de grenzen nogal eens verlegd worden. Maar zo bouwt de wereld zich op. En het is die boom die inderdaad afgehouden zou worden. En uiteindelijk slaat het dus in heel breed verband op Israël. Maar op de volkeren ook. En eigenlijk op de gehele oude schepping. Die hele boom, dat hele ding, dat zal omgehakt worden. Het is buiten proporties gegroeid. En hij moet inderdaad verdwijnen. Het is een monster, het is een beest eigenlijk. En zal vernietigd worden. En Gideon is de veller, degene die de dingen ondersteboven haalt. Sommigen zullen zeggen, het was zijn bijnaam van veller. Dat zou ook kunnen, want hij haalt namelijk wat onderuit. Hij haalt namelijk het bos af in vers 25. Dat is overigens niet een heel bos van vele bomen, maar het is het omhouden van de Asherah. Vertaald met bos, wat een heel nette vertaling is voor een verschrikkelijk dubbelzinnig woord. Het bos, ja. Een paal is het eigenlijk, iets wat zich uitstrekt, betekent van Asjar, namelijk uitstrekken. Dat heeft, het is dubbelzinnig, want er staat eigenlijk voor een fallussymbool. Het is een beeld van de vruchtbaarheid, de voortplanting, de vruchtbaarheid van de oude schepping. Van de natuurlijke mens, zal ik dan maar zeggen. En dat is bekend dat heel wat afgoderijen, afgodsbeelden daarmee te maken hadden. Heel wat zogenaamd godsdienstige, religieuze dus rituelen in feite gewoon vruchtbaarheidsrituelen waren. En ook niet anders, geen ander doel hadden dan een vrucht voor te brengen. En rijke oogst en veel kinderen. Hè? Zoiets. Nou, dat wordt er netjes vertaald met een bos, maar het is eigenlijk een totempaal, want dat is ook precies hetzelfde. Of een obelix, nee, obelisk, ik ben altijd in de war. Een obelisk, ja. Of een meneer, dat kan ook nog, hè. Nou, we het daar toch over hebben, kunnen we die ook nog noemen. Al die opgerichte tekens van oudsher zijn op een of andere wijze een uitbeelding van leven dat voortgebracht wordt uit deze wereld. Maar als ze misbruikt worden, zijn het altijd tekenen van de vruchtbaarheid van die oude schepping en van de eigen kracht van de natuurlijke mens en dus eigenlijk ook van het zuurdezen, want dat is de eigen kracht van de oude mens. Nou, daar kunt u nog wel even over nadenken. Hoe dat ook zij, er staat wat overeind, want dat betekent het woord letterlijk. En door Gideon wordt het omgehaald. Hij moest het bos afhouden en hij deed het ook. En vermoedelijk heeft hij daar zijn naam aan te danken. En anders zeggen we het gewoon andersom. Hij heette zo, dus hij moest het wel doen. Ja, dat maakt mij niks uit, hè. Maar we kunnen het makkelijk onthouden. Gideon was die man die de dingen omver haalde en er ook problemen mee kreeg, zoals de rest van het hoofdstuk dan ook duidelijk zegt. Maar de Heer verschijnt aan deze Gideon en deze veller en zegt: de Heer is met u, gij strijdbare held. Begrijp me goed, Gideon beschouwde zich niet als een strijdbare held. En wij kennen hem ook niet als een strijdbare held. Wij kennen hem alleen als iemand die heel stiekem dacht van, dan moet ik toch die tuin een beetje uit het gezicht van die Midian niet houden, anders krijg ik last met ze. Zodat als je moeilijk gaat doen, dan kunnen we altijd nog zeggen dat het een laffe jongen was, die bang was voor de vijand, helemaal niet stond in de overwinning en daarom dus maar heel stiekem enzovoort. Kortom, als Nicodemus bij nacht tot de Heer komt, krijgt hij het ook altijd de wind van voren van ons. Dan zeggen we dat deed hij stiekem en wat een laffe bedoeling was dat, hè. Dan zou je dat van Gideon ook kunnen zeggen, hij deed het stiekem daar in die kuip enzovoort. Dat was eigenlijk ook wel zo. En Gideon zag zich dan ook niet als zo'n erg strijdbare held, maar de Heer zag hem als strijdbare held. Toch? Hij spreekt het niet eens aan met Gideon. Hij zegt: de Heer is met u, gij strijdbare held. Dat klopt, zo stelde de Heer zich dus voor. Wie is er met Gideon? Wie staat er met hem te praten? Wel, het is de Heer zelf. En de Heer zegt: de Heer is met u. En dan is Gideon niet op zijn mondje gevallen. En hij doet mij altijd een beetje aan Jefta denken. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert, maar we hebben deze plaats ook wel eens over die richter gesproken. En dan blijkt dat als er moeilijkheden komen, dan weet Jefta precies wat er aan de hand is en hij kent het woord van God. We hebben toen al eens gezegd, het was eigenlijk een soort struikrover of zo. Maar niettemin kende hij de schrift. En hij haalt hem ook aan. En dat gebeurt hier nou ook. Weet je, die Gideon een beetje, hè? Nou goed. En dan zegt de Heer is met u, gij strijdbare held. En Gideon, die zegt in vers 13, och mijn Heer, zo Jehovah met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? Gideon zegt niet dat het niet zo is, ook niet dat het wel zo is, maar hij zegt, maar als het zo is, hoe kan dit dan? Waarom is ons dan dit alles wedervaren? Waarom is dit ons al overkomen, betekent dat, hè? En waar zijn al zijn wonderen? Hij ontkent die wonderen niet, maar hij zegt, ze waren er vroeger wel, maar nou zijn ze er niet meer. Waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende, heeft ons de Heer niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heer verlaten en heeft ons in der Midian niet de hand gegeven. Dat is volkomen juist, want dat stond in vers 1. Hij wist hoe het zat. De Heer had hen verlaten en had hen in der Midian niet de hand gegeven. Dat wil zeggen, er is geen ongeloof zozeer aan de kant van Gideon. Hij wist precies hoe het in elkaar zat en hij was er bedroefd over. Over een situatie die duidelijk anders was dan hij moest zijn. Maar ik moet in de eerste plaats natuurlijk wel opmerken dat deze Gideon dan toch wist dat de Heer hen verlaten had. En hij was niet zo hypocriet om te zeggen van, joh, maar ik ben Israëliet en de Jehovah is de God van Israël, die is met ons en hoogmoed, alles wat de klok slaat. Dus nee, hij mag dan Israëliet zijn en de stam van Manasse en een mooie naam hebben en een mooie familie en een leuke eik daar ook. En hij mag hem rijk aan betekenis zijn. Maar Gideon zegt, de Heer is niet met ons. Het kan wel zijn dat de Heer ons verlost heeft uit Egypte, maar daar hebben we nou niks aan. De Heer heeft ons verlaten. En als je daarbij terechtgekomen bent, bij die vaststelling, weet je waar je dan rijp voor bent? Voor het evangelie. Het evangelie. Als u ooit nog eens vraagt, staat in de kerk, begint met een T, ze moeten je zeggen het evangelie. In plaats van teugel, hè? Dat is al zo'n ouwe. Het evangelie, ja zeker, daar ben je dan rijp voor. Want zolang je denkt dat de Heer met je is en dat het dus allemaal wel goed komt enzovoorts, dan zit je verkeerd. De situatie van de natuurlijke mensen dat God hem verlaten heeft, we hebben erover gesproken. En Gideon is de eerste om dat te erkennen. En dan moet je kijken wat de Heer hem dan antwoordt. Vers 14, toen keerde zich de Heer tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de Midianieten hand verlossen. Ga heen in deze uw kracht. Welke kracht? Dat is aanwijzing, hè? Deze uw kracht. Welke kracht is dat? De Heer. Dat is de kracht van die Heer zelf natuurlijk. Maar het is ook de kracht van dat hij vaststelt dat de Heer zelf hen verlaten heeft, dat de Heer zelf hen in der Midden niet de hand gegeven heeft. En we moeten eerst komen tot de vaststelling van hoe de feiten zijn, wat de werkelijke situatie is waarin hij en daarmee het volk zich bevindt, of andersom waar het in het volk zich bevindt en waarin hij zich dus ook bevindt. En dat is zijn kracht. Zolang wij ideeën hebben van hij houdt de hele wereld in zijn hand. Weet je, dat is een hit geweest hoor, een wereldhit. Zie? Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat het waar is. Maar de meeste mensen die het lied gezongen hebben, geloven het verkeerd. Die zingen het en die hopen dat het waar is. En ze hopen dat God inderdaad de gang van zaken in de wereld controleert en regeert. Maar het is niet waar. Integendeel. God heeft ons verlaten en heeft ons in der Midian niet de hand gegeven. Zo is het precies, want de hele mensheid is overgegeven aan de beginselen van deze oude schepping. En is onderhevig aan de strijd, namelijk aan de Midianieten. En als we tot die vaststelling komen, dan zijn we, nogmaals, dan zijn we rijp voor het evangelie. Want verlossing is alleen voor de zondaren, bevrijding is er alleen voor de slaven, enzovoorts. Weet u nog dat de Heer toch Israël zei, als je mij volgt, dan zul je tot de waarheid komen, dan zul je de waarheid leren verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is evangelie. Maar toen zeiden ze tegen hem, hoezo vrijmaken? Wij zijn kinderen van Abraham, wij hebben nooit iemand gediend. Zo van, wij zijn geen slaven, wij zijn geen gevangenen, wij hoeven helemaal niet vrijgemaakt te worden. En toen werd de Heer boos. Hij zegt, je doet toch de zonde, dan ben je slaaf van de zonde. Daar moet je van vrijgemaakt worden. En of je nou al of niet van Abraham afstand, heeft daar niks mee te maken. Je bent de zondaar van nature, je moet vrijgemaakt worden. En je moet vrijgemaakt worden niet door Mozes, want er was ook maar een dienstknecht. Maar je moet vrijgemaakt worden door de zoon. Zegt hij zo allemaal achter elkaar eroverheen, ergens in het Johannes-evangelie. Nou, daar gaat het om. Als je niet eerst tot de ontdekking komt dat je een slaaf bent, zul je nooit vrijgemaakt kunnen worden. En als je denkt dat de Heer met je is, wel, dan zul je nooit de nabijheid van de Heer ervaren. Een heel eenvoudige waarheid. Pas als wij komen tot de erkenning dat wij aan ons lot zijn overgelaten, dat de Heer ons overgegeven heeft en geplaatst heeft onder zijn toorn, en dat we de slaven zijn van zonde en wet en van onze oude mens, en dus van de Midianieten, zal ik dan maar zeggen, pas dan zijn we geschikt om het evangelie, het woord van bevrijding dus, te aanvaarden. En zo is het hier ook. En de Heer zelf beschouwt het als een kracht van Gideon, dat hij weet hoe de situatie is. Hij zegt, de Heer heeft ons verlaten, heeft ons in de Midian niet de hand gegeven. En de Heer zegt, ach, ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit de Midian niet de hand verlossen. Dat is de zaak. En dan staat er, heb ik u niet gezonden? De man wordt meteen een apostel, heb je dat? Hij wordt gezonden. Een apostolos, hè, wordt het dan in het Grieks. Hè. Heb ik u niet gezonden? Jazeker, precies zoals het later gebeurt met Paulus. Die zich ook steeds voor moest houden dat de Heer hem gezonden had. Dat geloofden die Corinthiërs ook niet, weet u nog? Dat is wat lang geleden, maar het staat in de Bijbel natuurlijk nog. Hè. De Paulus had er alle moeite mee om zich kenbaar te maken als een door de Heer zelf gezonden, als een apostel. Men geloofde dat niet, maar hij was het wel. De Heer had hem gezonden en hij zou inderdaad de gelovigen, het echte volk van God, uiteraard uitleiden. En precies zo vinden we dat hier ook uitgebeeld, waarbij Gideon natuurlijk niet in de eerste plaats een type is van Paulus, hoewel het daar toegepast kan worden. Maar Gideon is uiteraard in de eerste plaats een type van de Heer Jezus. Jezus van Nazareth, die mens die hier op aarde leefde en die uit de schriften verstond hoe de werkelijke situatie van de mensen, van de volkeren is, en die zich afhankelijk heeft gesteld van het woord van God, en die daarom geworden is tot een oorzaak van eeuwige zaligheid. Waar stond dat ook alweer? De Hebreeënbrief, natuurlijk, de Hebreeënbrief, daar staat dat, ja. Daar staat dat Jezus van Nazareth degene was die die weg des geloofs gegaan is. Die, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid en dus geloof, hè, heeft moeten leren uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft namelijk zijn vertrouwen, ook als mens, moeten stellen op het woord van God. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En daardoor is hij gesteld aan de rechterhand Gods. En daardoor is hij tot oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. Daardoor is hij ook onze voorste, eerste, overste, leidsman en voleinder des geloofs enzovoort. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt. En dat is wat hier in deze Gideon wordt uitgebeeld. De eerste erkenning van de verloren positie van de mens. En vervolgens de vaststelling dat er maar één is die verlossen kan. Maar ja, hoe doet hij dat? Hij kon verlossen, hij had Israël uit Egypte uitgeleid, het was lang geleden, maar inmiddels heeft hij ons verlaten. En de Heer zegt tot Gideon, ga heen, ik zend u, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de Midianiete hand verlossen. Heb ik u niet gezonden, want het mag dan Gideon zijn die Israël uit de Midianiete hand zou verlossen, maar het was uiteraard in de kracht van de Heer zelf. Hij, namelijk Jehovah zelf, was degene die hem zond. En Gideon antwoordt dan in vers 15 en zegt, och mijn Heer, volgens mij kan je daaruit afleiden van welke kerkenlid was, hè. Och mijn Heer, waarmede zal ik Israël, nee, denk er maar zo van na, och mijn Heer, het was wat zielig bedoel ik. Hè? Het was iets van, ja, och mijn Heer, staat er, waarmede zal ik Israël verlossen? Hoe zal het moeten gebeuren? En daar staat er, zie mijn duizend is het armste in Manasse. En ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Dat was de laatste aan wie je zou moeten denken. Het is net als Mozes trouwens, dat kan ik helemaal niet. Het is net als David, die was ook inderdaad de laatste, de kleinste in zijn vaders huis. Dat dacht ook niemand aan, hè? Maar niettemin, hij was vernederd. Men zou hem niet daartoe aanstellen. Maar de Heer zei tot hem, omdat ik met u zal zijn. En dat is het hele verhaal. Zie, omdat ik met u zal zijn. En wanneer wij in onze armoede, in armoede heet zoiets, hè, tot de Heer gaan en zeggen, och heren, dan is het vervolgens uiteraard de Heer die zegt, maar ik ben met je. Dat is het verhaal. Misschien komt dat wat verkeerd over. Maar als ik zeg, och heren, en ik haal het net aan, dan wil ik niet zeggen dat het een verkeerde uitspraak is. Integendeel, het is goed om zich bewust te zijn dat men van nature van zichzelf niks is. Het is soms een gevleugeld woord en een gewoonte om de Heer zo aan te spreken met och heren. Ik geloof niet dat dat nou een goede houding is in het algemeen van de gelovigen. Maar het is op zich een goede houding om zich afhankelijk te stellen van te zeggen en te zeggen, ach Heer, ik kan het niet. Ik ben machteloos. Het is geen schande, integendeel. Dat is de kracht waaruit we leven. Paulus zei het ook een keer, ongeveer zo dan, hè. Och Heer, ik heb zo'n last van die doorn in mijn vlees. En hij zei het drie keer en daarna nooit meer. Want de Heer zei, maar mijn genade is toch met je? Ik ben toch met je? Mijn genade is genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Zo werd Paulus gezonden en zo wordt feitelijk ook Gideon gezonden. Zo werd David ooit gezonden en zo werd Mozes gezonden. En wie niet, hè? Ieder die gezonden werd, werd zo gezonden, uiteraard. Hij zei, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Ik ben de kleinste. En de Heer zei, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als één man. Dat heb ik al aangehaald. Gideon is die ene man. Er mogen nog een paar meedoen. Er mogen er nog een paar delen in zijn overwinning. Enzovoorts. Maar de verlossing wordt tot stand gebracht door de bediening van deze veller, deze Gideon. En bovendien staat dan vast dat dat niet uit verdiensten is. Want dat staat er zo leuk, hè. Het is niet zo dat na ijverige selectie Gideon, die natuurlijk ook de Bijbelschool had doorlopen, daar nog enige jaren psychologie had gestudeerd en nog enige andere orlogieën, zo, de juiste woorden schieten me niet binnen. Daardoor had hij zich na deze kwalificatieronde, was hij met nog een paar overgebleven, was hij dan uiteindelijk uitgekozen. Het is helemaal niet zo. Nee. Jammer, het was een mooi verhaal anders, hè? Goed je best doen en dan komt het wel goed. Nee, dat was het niet. Hij zegt, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, niet. Indien ik geschikt ben gevonden, indien mijn papieren toereikend zijn, mijn gemiddelde cijfers goed zijn en ik ook voldoende ervaring heb. Nee hoor, integendeel. Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken. Als je wilt kun je dat als ongeloof uitleggen. Maar het punt is gewoon dat als de Heer iemand zendt en iemand zijn kracht geeft, gaat dat ook gepaard met tekenen. Degene die dat ontvangt, weet dat namelijk ook. Zo was het met Paulus. Paulus was een apostel en hij kon zich altijd beroepen op het feit dat de Heer hem zelf hoogstpersoonlijk gezonden had. Hij wist het. Wat voor manier doet nou niks te zaken, maar hij wist het en daarmee was de zaak geregeld. En Gideon neemt ook die zekerheid, vraagt een teken, dat is wat in de Bijbel vele malen gebeurt, ook zonder dat de mens ooit kwalijk wordt genomen. En zo is het hier ook. Hij zegt, geef mij toch een teken dat gij het zijt die met mij spreekt, enzovoorts. En dat teken komt ook, want het blijkt dat het niet zomaar een man is, maar inderdaad, hij blijkt de Heer zelf te zijn. Het is in die kracht, bovenmenselijke kracht uiteraard, de kracht van de Heer zelf, waarin Gideon dan deze verlossing tot stand brengt. Waarover de volgende keer meer, want het is helaas alweer de hoogste tijd. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij u mogen kennen als degene die uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. Niet om die te veroordelen, maar om deze wereld te behouden. En we danken u dat we daarvan ook zoveel beelden mogen terugvinden in uw woord en ook in het Oude Testament. We steeds opnieuw bepaald mogen worden bij de tweeledige taak van de Heer Jezus die eenmaal kwam in vernedering om onze zonden weg te nemen, maar die daarna in heerlijkheid gezeten is aan uw rechterhand en ook in diezelfde heerlijkheid geopenbaard zal worden in de toekomst. En we danken u dat wij in hem de overwinning hebben. Dat we mogen delen in zijn overwinning. Een overwinning die hij behaald heeft, die ook ons wordt toegerekend, waardoor wij meer dan overwinnaars mogen zijn. Wij willen u dankzeggen, Vader, voor die rijkdom van uw genade. Dat we door u gekozen zijn om aan deze overwinning deel te hebben, niet op grond van onze verdiensten of kwalificaties, maar enkel en alleen uit de grote, de uitnemende rijkdom van uw genade die u aan ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u, Vader, dat we dat ook mogen leren verstaan. Ook door deze oud-testamentische tijden mensen en volkeren gezegend werden wanneer zij uw naam aanriepen. En wij danken u dat we deze naam kennen, dat u ons die naam hebt bekendgemaakt. En dat we u kennen daardoor als de eeuwige, de onveranderlijke, degene die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. En daarom danken we u ook dat wij in zijn hoedanigheden mogen delen, met hem verbonden mogen zijn en in hem ook deelgenoot zijn geworden van die toekomst die u in Christus hebt vastgelegd. Wij danken u, Vader, voor een nieuwe schepping, voor het nieuwe verbond, voor het nieuwe leven wat er is in hem en waarin wij als gelovigen mogen delen. Wij brengen elkaar ook bij u voor deze avond. We danken u dat we met u verbonden zijn en blijven. En dat u het bent die ons uw leven geschonken hebt, waarin wij ons mogen verblijden. Omdat wij daarin de overwinning, de zekerheid, de toekomstverwachting, hoop mogen hebben. We danken u, Vader, voor dat grote voorrecht dat u ons deze rijkdom geschonken en bekendgemaakt hebt. Amen.